Gemeente, een enkele mededeling vooraf. Morgenavond zal de kerkraad vergaderen om 19:30. Vandaag is de collecte voor de kerk, dat wil zeggen de eerste collecte. En de tweede is een extra collecte die bestemd is voor het hospice Calando in Dirksland. Volgende week zondag zal de collecte bestemd zijn voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 101e psalm en daarvan het tweede en het derde vers. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen en ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. Stellen ons nu eerst voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen nu uit het woord van God uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, het derde hoofdstuk. 2 Timotheus 3. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 119, vers 45. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. 2 Timotheus 3. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars. De ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze, want van deze zijn het die in de huizen insluipen en nemen de vrouwkens gevangen die met zonden geladen zijn en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden, vrouwkens die altijd leren en nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen, mensen verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Maar zij zullen niet meer ertoe nemen, want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, lijdzaamheid, mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystre, hoedanige vervolgingen ik geleden heb en de Heere heeft mij uit alle verlost. En ook alle die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.
Thank you.
Gemeente, wij willen samen de Heere eerst om zijn onmisbare zegen bidden, nu wij weer naar zijn huis mochten gaan om zijn woord te horen. Wij willen dankzegging doen voor de familie Nachtegaal uit Dirksland. In de afgelopen week mochten zij gedenken hoe de Heere hen 25 jaar geleden aan elkaar in het huwelijk heeft verbonden. En wij willen voorbeden doen voor zuster Janneke van Wezel, nu in de afgelopen week haar moeder plotseling overleden is. Laten wij samen bidden. Heere, u brengt ons op deze zondagmorgen weer in uw huis. En dat op zich is al aanleiding genoeg om uw naam met dankzegging te erkennen. We hebben uit uw hand die zegen ontvangen, Heere, dat het vandaag weer zondag is. Dat uw huis weer open staat en dat we uw woord weer mogen ontvangen. En vanmorgen zelfs ook nog op twee manieren. Nu het gepredikt zal worden en nu het ook zichtbaar aan ons zal worden verkondigd via het sacrament van de heilige doop. En als we daar dan nog bij optellen, Heere, al de andere zegeningen die we hadden, die we gekregen hebben ook in de week die voorbij gegaan is, toen u ons allen hebt gespaard en verzorgd en gedragen en onderhouden, dan hebben we inderdaad volop reden om vandaag met dankbaarheid vervuld te zijn en zo in uw huis te verkeren. Want het is alles van u. En er was van onze kant niets bij dat we verdiend hadden. We hebben door onze zonde alles verbeurd, Heere. Dat zullen we ook moeten beseffen. Dan wordt het niet meer gewoon en dan kunnen we het ook niet meer als iets gewoons beschouwen. Als u ons nog draagt en verzorgt en zegent. En als u ons ook nog bijzonder dat voorrecht geeft van uw heilig woord. De schriften die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Laat het ons inderdaad een wonder zijn, Heere, dat we er nog zijn. En dat u er ook nog wilt zijn. Voor mensen zoals wij. We willen u danken dat we elkaar na een aantal weken van afwezigheid van elkaar weer mogen ontmoeten in uw huis. We danken u ook dat het in de afgelopen zondagen, toen anderen in de gemeente het woord bedienden, goed mocht zijn en dat uw woord heeft mogen klinken en dat op die manier ook het onderwijs in de schriften mocht doorgaan. Voor alles wat ge in de gemeente gedaan hebt en in uw zorg en uw trouw in de afgelopen tijd willen we uw naam ook erkennen. En we beseffen tegelijkertijd, Heere, dat er ook verdrietige dingen gebeurd zijn, dat er zorgen zijn, dat er moeite en rouw ook zelfs gekomen is. Denk aan een ieder van ons, Heere, in de omstandigheden waarin hij of zij verkeert. En als er reden is om onze nood u de Heere te klagen, laten we dat dan doen. Als er reden is om met dankbaarheid voor uw aangezicht te verschijnen, laat dat dan ook niet achterwege blijven. Maar gedenken ieder van ons in uw grote genade, o God. We danken u voor het feit dat broeder en zuster Nachtegaal terug mochten zien op een huwelijksweg van 25 jaren. Jaren waarin gij ze gespaard hebt. Heere, we danken u ervoor dat u uw trouw daarin betoonde en dat u uw zorgen daarin gaf. Wees verder met ze. Geef hen met hun kinderen dankbare harten voor onverdiende weldaden. Denk ook aan zuster Janneke van Wezel, Heere, nu zij zo onverwacht haar moeder moest missen. Heere, wij bidden van u dat u haar sterken wilt, samen met de anderen in de familie in deze dagen. Deze dagen van rouw, deze dagen van rouwverwerking, deze dagen waarin ze straks met elkaar ook naar het kerkhof moeten. Wilt u ze uw kracht schenken in hun zwakheid en laten ze ervaren, Heere, dat gij van al die noden die ze nu meedragen afweet. En dat gij ook een God zijt die een toevlucht wilt zijn, juist in de dag der benauwdheid. Heere, wij willen u bidden om uw onmisbare zegen over de bediening van uw woord. Als we vanmorgen hier samen zijn, Heere, dan is dat niet met de bedoeling om elkaar te onderhouden en bezig te houden, maar dan is dat toch omdat gij een boodschap voor ons hebt. Een boodschap, Heere, vanuit uw onfeilbaar woord. Wat een voorrecht dat we daaruit mogen putten. Dat we het niet hoeven te doen met onze eigen vondsten en onze eigen wijsheden. Wat zou dat baten? Alsof we zoveel wijsheid bezitten. En alsof we zo vindingrijk zijn. Maar Heere, gij hebt gesproken. Het heeft u behaagd om uw woorden op schrift te stellen. Het heeft u behaagd om uw woord te bewaren door de eeuwen heen. Het heeft u behaagd om dat woord van u in onze handen en op onze preekstoel en onze kerkbank te leggen. Het heeft u behaagd om daaruit tot op de dag van vandaag toe te laten spreken. En het is door de prediking, door de dwaasheid van de prediking, dat het u behaagt om zalig te maken die geloven. Heren, zo bezien zijn wij toch wel heel bevoorrechte mensen. En zo bezien is het toch ook wel heel bijzonder waartoe we zijn samengekomen. God, de levende, de almachtige God, de God tegen wie we gezondigd hebben, wil nog tot ons spreken. Wil ons de weg der zaligheid bekendmaken. Wil ons doen horen wat tot onze vrede dient. Heren, doordring ons van dat wonder. En laten we zo ook met ontvankelijke harten, met geopende oren mogen luisteren naar wat gij ons hebt te zeggen. Zegen ook de sacramentsbediening. Wilt u dat woord, dat zichtbare evangelie ook tot zegen stellen? Allereerst voor de ouders die er zo heel nauw bij betrokken zijn en voor hun kinderen. Maar wilt u het voorts ook voor de hele gemeente gebruiken? Als een zichtbaar stuk onderwijs waarin we opnieuw bepaald worden bij de alles beslissende en bij de voor ons allemaal zo belangrijke zaak. Dat het bloed van de Heere Jezus Christus alleen reinigt van alle zonden. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, Heere, waar vandaag het evangelie ook verkondigd wordt. Gebruik het, stel het tot een zegen en laat op vele plaatsen die boodschap zuiver en naar de mening van uw geest mogen worden vertolkt. In de ganse wereld breidt zo uw koninkrijk uit. Denk aan onze zieken, onze mensen die thuis zitten, die niet naar de kerk kunnen. Wilt u ze, ook als ze meeleven, meeluisteren via de kerktelefoon, uw onmisbare zegen niet onthouden. En hoor ons zo, o getrouwe God, naar de grootheid van uw goedertierenheid. En dat om Jezus wil en om zijnent wil alleen. Amen. Gemeente, zoals u weet is er vanmorgen ook doopsbediening. En om tot de bediening van het sacrament te kunnen overgaan, zullen we nu samen eerst het desbetreffende formulier lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, omdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven. Opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worde dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is op deze vragen uw antwoord, vader en moeder De Bakker? Vader en moeder van de Nieuwendijk. U hebt zojuist beleden dat u belooft dat uw kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, toch ook in Christus geheiligd zijn. En dat dat de reden is waarom zij ook als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Betekent dat nu dat dat eerste wat in deze eerste vraag gezegd wordt over die natuurlijke situatie waarin onze kinderen in de wereld komen, in zonde ontvangen en geboren zijn, dat die situatie opgeheven is, dat daar niks meer van waar is, dat dat niet meer geldt? Is die uitdrukking dat ze in Christus geheiligd zijn nou eigenlijk een aanwijzing dat dat verleden helemaal uitgewist is? Nee, zo mogen we dat niet verstaan. Wat betekent nou die uitdrukking dat ze in Christus geheiligd zijn? Geheiligd, zoals dat in de Bijbelse zin verstaan wil zijn, dat ze in Christus afgezonderd zijn. Uw kinderen zijn tot de Heere Jezus in relatie gesteld. Had ik dat eerst mogen zeggen. Ze worden ook in de naam van de Heere Jezus, zo goed als in de naam van de Vader en de Heilige Geest, ze worden in de naam van de Heere Jezus gedoopt. Als straks de naam van uw kind genoemd wordt, dan wordt die in één adem genoemd met de naam van de drie enige God, ook de naam van de Zoon. Ze staan dus in relatie tot hem. Hij legt zijn claim op hen. Hij roept ze naar zich toe. Hij eist ze voor zich op. Dat doet hij met elk mens wel als een schepsel. Maar dat doet hij heel bijzonder met de verbondskinderen. Die brengt hij als het ware nog dichter naar zich toe. En dat betekent dat ze nu afgezonderd zijn. Ergens in de belijdenis lezen we de uitdrukking dat ze van de kinderen der heidenen en der ongelovigen afgezonderd zijn. Zo is het ook. Uw kind draagt een teken straks dat vele andere kinderen niet hebben en ook nooit zullen krijgen. Uw kind draagt het verbondsteken waarin de Heere gezegd heeft, en nou eis ik dat kind heel bijzonder voor mij op. Opdat dat kind ook zal leren om de zonde te mijden, om de wereld te verlaten, de oude natuur te doden, in een nieuw godzalig leven te wandelen. En dat kan zo'n kind, dat kan geen mens van zichzelf. Maar dat is nou allemaal mogelijk geworden in dat ene offer van Christus en door die ene geest van Christus die hij verworven heeft. En dat de Heere het meent met deze dingen, dat laat hij vanmorgen weten, want dat is geen loos gebaar, dat is geen zinloos gebeuren, als dat water van de doop op het voorhoofd van uw kind wordt gesprenkeld. En het was ook geen zinloos gebeuren, jongens en meisjes, toen dat 5 of 15 of 25 jaar geleden bij jullie gebeurde. Toen meende God het, dat hij jouw God wil wezen. En toen meende de Heer Jezus het, dat hij ook jouw zaligmaker wil wezen. Wil jij nu van hem zijn? Willen jullie nou bij hem horen? Willen jullie nou uit zijn genade leven? Kreeg je hem nu echt al nodig? En dat is het voor uw kinderen. Krijgen ze hem nu echt nodig? Zullen ze nou echt zelf ook zoeken om bij hem te mogen horen? U kunt dat niet bewerken, maar u kunt er wel veel aan doen. U kunt er wel op aansturen. U kunt, en daar zullen we in de prediking van horen, die kinderen dat wel steeds weer voorhouden. En dat is uw taak, om het te zeggen en om het ook tot de Heere te zeggen, want van hem moet het komen om, anders gezegd, in uw gebed die kinderen maar steeds weer en gedurig en zonder ophouden de Heere op te dragen, dat hij werkelijkheid zal maken wat de doopwater predikt, dat ook uw kinderen gewassen zullen worden van alle zonden en ongerechtigheden door het bloed van Christus. Gemeente, als straks het sacrament bediend is, zingen wij uit de 105e psalm en daarvan het 5e vers, en we zingen dat staande. Wouter Jacob, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Gerrit, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij beëindigen nu de bediening van de heilige doop met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit de 78ste psalm, daarvan het tweede en het derde vers. Verborgen heen met diep ontzag te melden, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis. 78, 2 en 3. En inmiddels krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Gemeente, wij willen nu en in de komende weken, als God ons dat geeft, met elkaar gaan lezen over wat de Heere in zijn woord over Timotheus zegt. Wie deze Timotheus was, welke plaats hij gehad heeft in de geschiedenis van Gods heil en van zijn kerk. We vinden dat op verschillende plaatsen in het woord van God onder woorden gebracht, uiteraard allemaal in het Nieuwe Testament. En vanmorgen de eerste preek over deze Timotheus vindt u onze tekst in het voorgelezen hoofdstuk 2 Timotheus 3 en daarvan het 15e vers. 2 Timotheus 3 vers 15, waar de apostel aan Timotheus schrijft: en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk in Christus Jezus is. Daarbij zullen we ook aandacht geven aan wat de apostel in het eerste hoofdstuk van dezezelfde brief schrijft. In vers 5, 2 Timotheus 1 vers 5. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. En daarnaast zullen we nog een paar andere gegevens uit het Nieuwe Testament voor de aandacht krijgen. We zullen het met elkaar dus gaan hebben over Timotheus. Een van de helpers, een van de medewerkers, een van de co-assistenten, om een modernere uitdrukking te gebruiken, van de apostel Paulus. En onder al diegenen die in dat kader genoemd worden in het Nieuwe Testament, neemt deze Timotheus wel een hele bijzondere plaats in. Paulus schrijft meer dan één brief aan hem zelfs. Paulus spreekt over hem ook in andere brieven. Lucas vertelt over hem in de Handelingen. En als Paulus met name over Timotheus en tot Timotheus spreekt en schrijft, dan laat hij merken dat er een hele bijzondere band geweest is tussen de grote apostel en deze geestelijke zoon, zoals hij hem inderdaad ook noemt, mijn zoon. Dat is uiteraard in geestelijke zin bedoeld. Paulus weet van Timotheus ook best het een en ander af in een intieme sfeer. Dingen die een ander misschien van Timotheus niet zo zou weten, die weet Paulus wel. Vanwege die hele nauwe betrekking, vanwege die hele nauwe relatie. En zo heeft Paulus ook wel begrepen van Timotheus dat het iemand was die niet altijd even dapper was, even moedig was, maar dat hij ook zijn inzinkingen kende. Dat hij ook zijn teleurstellingen soms niet goed kon verwerken. En daarom is Paulus ook wel eens bezorgd geweest over Timotheus. Hij weet ook van Timotheus dat het met zijn gezondheid nou ook niet in alle opzichten 100% is. Hij heeft menigvuldige zwakheden, dat zegt de apostel ook ergens. En dat weet hij dus ook van zijn geestelijke zoon. En in verband met die zwakheden, lichamelijk en geestelijk, heeft Paulus begrepen dat Timotheus zo van tijd tot tijd ook een woord van bemoediging en van aansporing nodig heeft. En die geeft hij dan ook en die hebben we bewaard gebleven in de brieven 1 en 2 Timotheus. Als we het vanmorgen met hem overgaan hebben, als in de eerste preek over hem, dan letten we bijzonder over zijn afkomst, op zijn afkomst en op zijn opvoeding. Daarvan hebben we gelezen in vers 15 van hoofdstuk 3. Daarvan lezen we ook in hoofdstuk 1 vers 5. En daarvan lezen we ook in het boek der Handelingen. Daar wordt ons verteld dat Timotheus afkomstig is uit de Klein-Aziatische stad Lystra in Handelingen 16... worden we daarover geïnformeerd. En in Lystra is de apostel Paulus geweest op zijn eerste zendingsreis. In Iconium, in Derbe en onder andere ook in Lystra. Toen zal het gebeurd zijn dat Timotheus onder de prediking van de apostel Paulus is geweest. Toen zijn ze voor het eerst met elkaar in contact gekomen. En toen, zo is uit de gegevens af te lezen, is het werk van de Heere in Timotheus begonnen. Het werk van Gods zaligmakende genade onder de prediking van de apostel Paulus. Toen is Paulus de geestelijke vader van deze jonge Timotheus geworden. Toen is in zijn leven het evangelie een kracht tot zaligheid geworden. Maar wat is er nou gebeurd voorafgaande aan die eerste ontmoeting tussen Paulus en Timotheus? Toen is hij opgevoed door zijn moeder, Eunice, want zo heette zij. En zij was een Jodin. En zij was een dochter van Lois, dat was ook een Jodin. Maar Eunice was getrouwd met een Griekse man, met een heiden. Zijn naam kennen we niet. Ze hadden dus met elkaar een wat we noemen gemengd huwelijk gesloten. En dat blijkt de moeilijkheid te zijn. En dat is geen wonder, want gemengde huwelijken leveren nu eenmaal specifieke moeilijkheden op. En het is dan ook geen wonder dat de Heere in zijn woord tegen dergelijke verbintenissen waarschuwt. Dat vind je in het Nieuwe Testament als we lezen, trek geen ongelijk juk aan met een ongelovige. Maar dat vind je in het Oude Testament ook, want de Heere heeft heel duidelijk aan zijn volk Israël bepalingen gegeven, waarbij hij allerlei huwelijken met heidenen eigenlijk voor onmogelijk verklaarde. En het is alleen maar wijs om aan die raadgevingen van de Heere gehoor te geven en aan zo'n relatie met een ongelovige niet te beginnen. Maar Eunice had het toch gewaagd. Hoe dat kwam, was dat omdat zij als Jodin in de verstrooiing in het buitenland, misschien toch ook wat minder precies met al die bepalingen van het Oude Testament omging, als dat de Joden in Israël zelf deden. Dat zou best begrijpelijk zijn, want ze leefden nu eenmaal als een minderheid in een hele heidense omgeving. En dan was je keus natuurlijk wel wat beperkter, je partnerkeus. En dan is het niet onmogelijk dat ze daardoor de bakens ook een beetje hebben verzet en er wat makkelijker over gingen denken. Het kan ook zijn dat die van naam onbekende Griekse jongen in het begin nogal heel gewillig is geweest om met Eunice mee te gaan. En dat hij, omdat hij nu eenmaal van haar hield, haar ook allerlei beloften gedaan heeft. En misschien ook wel toegezegd heeft dat hij met zijn heidense afkomst zou breken en dat hij ook tot de Joodse religie zou overgaan. En dat Eunice dat geloofd heeft, in goed vertrouwen. En dat haar moeder Lois er uiteindelijk ook voor gezwicht is, omdat ze het ook zo graag wilde geloven en het geluk van haar dochter voor haar zo belangrijk was. Maar hoe het ook gegaan is, later gaat het toch anders als dat ze hadden gedacht. Want toen deze heiden Eunice eenmaal tot vrouw had, toen waren die eventuele beloften die hij gedaan had gauw vergeten. Zo gaat dat zo vaak. In ieder geval, Eunice heeft geweten dat ze met een heiden getrouwd was. En wat Petrus in zijn eerste brief in het derde hoofdstuk schrijft aan vrouwen die met heidense mannen getrouwd zijn. Petrus houdt het die vrouwen voor dat ze door hun godzalige, door hun godvruchtige wandel die mannen moeten zoeken te winnen. Wel, wat Paulus de vrouwen in zijn brief Petrus die vrouwen aanraadt, dat blijkt in het geval van Eunice niet op te gaan. Want al zal ze er nog zo haar best voor gedaan hebben om door haar wandel en door haar ingetogenheid en door haar vriendelijkheid en door haar innemendheid het hart van haar man voor de Heere en voor de dienst des Heeren te winnen, het is haar niet gelukt. Haar man is geen christen geworden. En toen werd er een kind geboren. Een zoon nog wel. En toen bleek de vader van dat kind vasthoudend te zijn. Want hij gaf geen toestemming om Timotheus te laten besnijden. De heiden had het in dat opzicht kennelijk gewonnen in dat huwelijk. En het kind van deze voornaam onbekende Griek was wel een Joods kind, want die had een Joodse moeder. Maar hij droeg niet het teken van de afzondering. En dat is voor Eunice een diep verdriet geweest. Want nou kon niet eens Gods inzetting aan haar kind worden bediend. Nu kon niet eens Gods sacrament aan Timotheus worden aangebracht. U vindt dat allemaal in Handelingen 16. En dat dreef haar weer terug in de armen van haar moeder. Met haar verdriet. En dat dreef die twee vrouwen, de moeder en de grootmoeder, weer terug in Gods armen. Met spijt en met berouw over de dingen die niet meer goed te maken waren. Want zo gaat het vaak. Er gebeuren dingen in je leven die je nooit meer herstellen kunt. Je doet stappen waar je soms nooit meer op terug kunt komen. Maar hoe moest het nou met Timotheus? Eén ding is gelukkig. Eunice heeft niet gedaan wat zoveel vrouwen in vergelijkbare omstandigheden wel doen. Namelijk toegeven. Iedere keer weer toegeven. Meer en meer met die man meegaan. En meer zijn levenswijze aanvaarden en overnemen. Dat deed Eunice niet. En dat kon ze ook niet. Waarom kon ze dat niet? Wel, zij mag dan in haar jonge jaren een ernstige fout gemaakt hebben. En ze mag dan tegen de wil van de Heere in deze man getrouwd hebben. Maar toch was Eunice een vrouw waarin het werk van de Heere begonnen was. Toch kende zij de vrezen des Heeren. Toch bezat zij geloof. En Paulus schrijft zelfs dat ze het ongeveinsde geloof bezat. Het echte. Geen praatgeloof. Geen geloof in naam alleen, geen verstandelijk toestemmen van de waarheid alleen, geen historisch geloof alleen, als u het zo wil noemen, maar een ongeveinsd geloof, dat in haar hart gezeteld was en dat door de Heilige Geest gewerkt was. En daarin was deze Eunice echt ook weer een dochter van haar moeder Lois, van wie de apostel Paulus hetzelfde zeggen kan, dat ook zij datzelfde ongeveinsde, dat zuivere geloof bezat. Oprechte, gelovige vrouwen dus. U zegt, maar hoe moeten we dat dan verstaan? Wel, in diezelfde zin als dat we het verstaan van, ik noem een paar anderen, uit het evangelie, Zacharias en Elisabeth. U weet van Zacharias en Elisabeth, de ouders van Johannes de Doper, dat zij door de Heere in zijn woord getypeerd worden als oprechte en als godvrezende mensen. In welke zin is dat bedoeld? Wel, in deze zin, dat zij behoorden bij wat de Bijbel wel noemt het overblijfsel naar de verkiezing der genade. Die rest, die onder Israël had geleerd om te hopen op Gods belofte. Die niet tevreden waren met Joodse riten en symbolen, die niet tevreden waren met allerlei Joodse gebruiken, al waren ze dan ook 100% in overeenstemming met Gods eigen inzettingen, maar die uit hadden leren zien naar de komst van de beloofde Messias. Mensen, Zacharias en Elisabeth, en ik schaar deze Lois en Eunice daar ook bij, oprechte, vrome mensen in wier hart de Heilige Geest aan het werk was gegaan, en die, zij het dan nog uit de verte, de belofte hadden moeten aanzien en de belofte hadden moeten omhelzen, in de hoop dat de Heere zijn woord gestand zou doen en dat de Heere die beloofde zaligmaker, die van schuld en ongerechtigheid verlossen zou, geven zou. En die oprechte vroomheid heeft Eunice ervoor bewaard om uiteindelijk mee te gaan in de godsdienst van haar man. En die oprechte vroomheid die ze van de Heere gekregen had en die ze terugvond in haar moeder Lois, want dan verstaan die harten elkaar wel, heeft haar ook weer bij haar moeder teruggebracht. En dat heeft Eunice ertoe gebracht om haar jongen Timotheus op te voeden in de heilige schriften. Want haar man mag dan verhinderd hebben dat Timotheus besneden werd en dat hij het sacrament van de afzondering niet kreeg. Maar als het om de opvoeding, om de godsdienstige opvoeding van Timotheus gaat, dan ziet Eunice daar haar taak liggen. Die taak laat ze niet aan haar man over. Geen sprake van. En al moet haar jongen dan als een onbesnedene door het leven heen, de ziel van haar kind is voor Eunice zo kostbaar geweest, dat ze er alles aan gedaan heeft om haar kind te onderwijzen in de heilige schrift. En ze vertrouwt in dat opzicht haar kind niet aan haar man toe. Zij zal ervoor zorgen, voor zover het in haar vermogen ligt, dat haar jongen opgevoed zal worden bij de waarheid Gods. En daarin stemt ze van harte overeen met haar moeder Lois. Stuitte dat op verzet van de kant van haar man? Ik weet het niet, maar dat is natuurlijk niet onmogelijk. Maar al zou dat zo geweest zijn, dan heeft Eunice haar taak daardoor toch niet laten versloffen. Dan heeft ze zich toch ertegen ingezet. En dan heeft ze geen gelegenheid onbenut gelaten om haar kind uit het woord te onderwijzen. Ze heeft hem verteld de verhalen van de aartsvaders. Ze heeft hem verteld de verhalen van koning David. Ze heeft hem verteld de verhalen van de profeten. Ze heeft hem verteld van de voorbeelden die in de heilige schriften voor ogen gesteld worden, als van mensen die zalig zijn geworden, die de Heere leerden vrezen, die op de Heere hebben leren hopen, die in gehoorzaamheid in Gods wegen hebben leren gaan, die als ze van die wegen waren afgeweken met berouw en met schuldbelijdenis tot de Heere zijn teruggekeerd. Dat alles heeft ze Timotheus voorgehouden en ze heeft hem erbij gezegd dat dat de enige weg des behouds is en dat hij, hoe jong die ook is, ook die weg moet gaan, dat hij ook dat geloof van David, dat geloof van Abraham deelachtig moet zijn, dat hij ook die vrezen des Heren van Daniël moet bezitten, dat hij ook dat gebedsleven van anderen moet kennen en dat hij dat moet zoeken en gedurig van de Heren moet vragen. En zo alleen zal Timotheus zalig kunnen worden. En ze heeft hem verteld wat dat is, zaligheid. En ze heeft hem ook verteld wat dat tegenovergestelde is, rampzaligheid. En ze heeft het met voorbeelden uit de heilige schriften verduidelijkt. Dat ge van kinds af, schrijft Paulus, de heilige schriften geweten hebt. En als Timotheus daarna naar zijn grootmoeder ging. Misschien woonden ze wel in hetzelfde huis, of misschien woonden ze ergens verderop in de straat. Als Timotheus daarna naar zijn grootmoeder Lois ging, dan nam Lois ook de tijd om met hem te praten over dezelfde dingen. Dan hoorde hij daar ook van Abraham en van Isaac en van Jacob. En dan werd hij daar verder onderwezen. Dan was wat de moeder en wat de grootmoeder deden volledig in harmonie met elkaar. En het was er beide op gericht om Timotheus de heilige schriften te doen kennen. En zodoende heeft Timotheus heel wat in zijn jonge jaren, van kindsbeen af al, schrijft Paulus, veel van die vrouwen geleerd. Hij wist als kind die verhalen na te vertellen, die Bijbelse geschiedenisverhalen. En hij wist als kind wie dat nou zijn, mensen die zalig worden. En hij wist ook als kind al wat voor mensen het zijn die niet zalig worden. Dat was hem ingeprent. En dat waren indrukken die op zijn jonge gemoed zo'n invloed hebben gehad dat hij het nooit meer kwijt is geraakt. En hij heeft het niet van zich afgeschud. Hij heeft niet gezegd, ach, dat zijn mooie verhalen, maar wat heb ik eraan? Want hij heeft gezien in zijn moeder en in zijn grootmoeder dat die vrouwen het meenden. Dat het echt is. Dat het niet om verhalen uit vroeger tijd gaat. Maar dat het dingen zijn die ze zelf echt geloofden. Ze bezaten dat geloof wat ze Timotheus voorhielden. Ze bezaten die godzaligheid waar ze Timotheus op wezen. En ze zagen er zelf op toe dat ze in zo'n leven mochten verder gaan. Het was geen praat, het was geen theorie, het was niet een stukje beschouwing bij die vrouwen, het was geen buitenkant, maar het kwam voort uit dat ongeveinsde geloof. Dat echte geloof. En dat vooral heeft op Timotheus indruk gemaakt. De schriften. Heilige schriften. Waar ze uit putten. En als hij dan eens in de bibliotheek, in de boekenkast van zijn vader keek, dan zag hij daar andere schriften. Heidense lectuur. En hij wist, dat is anders. Dat is anders. Dat kan mij nooit geven wat de heilige schriften van mijn moeder en van mijn grootmoeder me kunnen geven. En die vrouwen hebben met de heilige schriften hun eigen geloof gevoed. Hun eigen geloof onderhouden. Ze keerden zelf ook in hun persoonlijk leven tot het woord van God terug. En ze kenden er wat van, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Die woorden waren hen onmisbaar geworden. Die woorden waren hen vaak tot troost, vaak tot onderwijs, vaak tot bestraffing geweest. Over dat woord hadden ze zich verheugd. En over dat woord hadden ze geweend. Als ze aan zichzelf en aan hun eigen afmakingen dachten. Maar dat woord was voor hen spijs voor de ziel geworden. Waarom deden Eunice en Lois dat met Timotheus? Waarom praten ze met dat kind over de heilige schriften? Was dat omdat ze op die manier hoop hadden dat ze ook nog eens een keer in de Bijbel terecht zouden komen? En dat jaren en eeuwen later nog over hen gepraat zou worden als over zulke vrome mensen? Was dat omdat in de hoop dat de mensen dan over hem zouden gaan spreken? Dat ze zulke vrome, dat ze zulke goedwillende, dat ze zulke goede dingen verrichtende mensen waren? Was dat etaleren van hun eigen vroomheid? Wel nee. Dat was omdat hun liefde tot God en tot het woord van God en tot de dienst van God echt was. Dat was geen vroom vertoon, maar dat was een uiting van vertrouwen op Gods woord. Dat was voor hen van zoveel belang geworden. Daar hadden ze van gevoeld, ja echt gevoeld in het binnenste van hun ziel, dat dat de waarheid Gods was. En ze wisten één ding zeker, zal het met Timotheus voor de eeuwigheid goed komen. En zal hij getroost door dit leven kunnen gaan. Wat hij allemaal nog meemaakt, dat wisten ze ook niet. En hoe het allemaal nog zou gaan in zijn leven, dat konden zij ook niet voorspellen. Maar zal het goed met hem gaan voor tijd en eeuwigheid, dan moet hij ook de kracht van dat levende woord van God leren kennen. En de ziel van dat kind was zowel de moeder als de grootmoeder zoveel waard dat ze er de tijd voor namen om Timotheus zo op te voeden. En al ging misschien Timotheus vader hoe langer hoe meer op in zijn heidens bijgeloof. Het geloof van Eunice werd er eigenlijk alleen maar ongeveinsde door. En dan ga ik niet speculeren over of ze gelukkig geweest is in haar huwelijk. Het lijkt me niet zo. Maar wat een zegen voor Timotheus om zo'n moeder te hebben gehad. En om zo'n grootmoeder te hebben gehad. Om zulke opvoeders te hebben gehad. Mensen die het niet alleen zeggen, maar die het ook voorleven. Wat een zegen. En u kunt zich dat toch ook niet anders voorstellen. Voor Timotheus is het geweest. Wat een zegen voor hem. Dat hij mensen had die ook voor hem op de knieën lagen. En die ook voor hem gebeden hebben. Want dat kan natuurlijk nooit gemist zijn. Als het ene waar is dat zij de belangrijkheid en de waarde van de Heilige Schriften hebben gezien in hun eigen leven en voor hun kind en voor hun kleinkind, dan hebben ze tegelijkertijd ook beseft dat de Heere in het hart van die jongen moet werken, dat de Heere door zijn geest in hem moet werken wat hij in hen zelf ook gewerkt had. En ze hebben dat kind gedurig ook aan de troon van Gods genade opgedragen. Vooral omdat ze besefte dat bij alles wat ze deden, één ding voor hen toch onmogelijk was. Ze konden spreken, ze konden vertellen, ze konden aansporen, ze konden bidden, ze konden met tranen Timotheus bewegen, ze konden uit hun eigen leven vertellen hoe goed het was om de Heere te vrezen. Ze konden, maar één ding konden ze niet, met al hun ernst. En met al hun inspanning zijn ze niet in staat geweest om het hart van Timotheus te openen. Ze konden hem wel bij de schriften brengen. Maar zij konden niet bewerken dat de schriften in zijn hart ingingen. Ze konden hem wel onderwijzen, maar zij konden hem niet wijs maken tot zaligheid. En waar wachten ze toen op? Toen wachtte het erop dat het gestrooide zaad moest ontkiemen en dat dat gestrooide zaad zo ging opschieten. Toen wachtte het erop dat de vruchtbaarmakende werking op het gestrooide zaad zou komen. Dat de regen van de geest dat zaad zou doen ontkiemen. En is dat ook gebeurd? Ja, dat is gebeurd. Want Paulus schrijft in dat eerste hoofdstuk in vers 5 dat hij ervan overtuigd is dat datzelfde ongeveinsde geloof dat in zijn grootmoeder en daarna in zijn moeder woonde, nu ook in hem woont. Dus het is gebeurd dat datzelfde ongeveinsde geloof vrucht resultaat, uitsluitend resultaat van een goddelijk werk, van het werk van de Heilige Geest, dat dat ongeveinsde geloof ook in Timotheus woont. Hij is wijs geworden tot zaligheid. Hij heeft van kindsbeen de schriften geweten die wijs kunnen maken tot zaligheid. Maar hij heeft zelf ook die wijsmakende genade verkregen. Hoe? En hoe weet Paulus dat? Hoe kan hij dat zo met zekerheid zeggen? Hoe kan hij het zeggen? En u weet, dat geloven we van de schrift, dat heeft de apostel Paulus in ditzelfde hoofdstuk trouwens ook gezegd. Alle schrift is van God ingegeven. Hoe kan de Heilige Geest het zeggen? Van Timotheus. Nou ben ik weer terug bij die uitdrukking die ik zo pas al gebruikt en die Paulus meer dan eens van Timotheus gebruikt. Hij noemt hem zijn zoon. Hij was zoon van Eunice, hij was zoon van die onbekende Griekse man. Maar Paulus noemt hem zijn zoon. Zijn geestelijke zoon. En Paulus beschouwt zichzelf en in die toon schrijft hij meer dan eens aan hem. Paulus beschouwt zichzelf ook als een geestelijke vader. Die vaderlijke vermaningen en vaderlijke aansporingen aan zijn zoon geeft. Hoe moet je dat dan verstaan? Hoe is nou Paulus de geestelijke vader van Timotheus? En hoe is nou Timotheus de geestelijke zoon van Paulus? Hoe is hij nu tot die familie gaan behoren? Op zijn eerste zendingsreis, zei ik, is Paulus in Lystra geweest. En op zijn eerste zendingsreis heeft Paulus in Lystra het evangelie verkondigd. En toen moet Timotheus onder zijn gehoor geweest zijn. En toen heeft God Paulus gebruikt om Timotheus voor een tweede keer te laten geboren worden. Wedergeboren. En toen is dat door Lois en Eunice gestrooide zaad ontkiemd. Nee, en dat deed Paulus ook weer niet. Al noemt hij zichzelf de geestelijke vader en al noemt hij Timotheus zijn geestelijke zoon. Daarmee moeten we ook maar niet toch weer te veel eer aan de mens gaan geven. Toen is Gods werk in het leven van Timotheus openbaar gekomen. En misschien dat Paulus dat toen op dat moment allemaal nog niet zo heeft gezien en geweten. Maar op zijn tweede zendingsreis, en daar hoop ik volgende week dan wel over te spreken, is het hem duidelijk geworden. Toen hij weer in Lystra was. En toen hebben ze elkaar beter leren kennen. En toen is hem gebleken wat God door zijn dienst in het leven van Timotheus heeft mogen doen. En toen zijn de vruchten openbaar gekomen. En Paulus heeft zich mogen verheugen over de zegen die God op zijn werk gaf. En toen hebben die twee vrouwen zich ook verwonderd verheugd over het feit dat God toen dat ging doen wat zij nooit hadden kunnen doen. En toen zij dat zagen dat de Heere in Timotheus datzelfde ongeveinsde geloof aan het werken was. Toen hebben ze verwonderd de Heere gedankt dat het woord dat zij in alle eenvoudigheid ook hebben mogen uitstrooien. Nu vruchten blijkt te dragen. Nu op Gods tijd de Heilige Geest het zich heeft toegeëigend en toegepast aan het hart van dat kind. En toen is er een band gelegd die nooit meer breekt. Tussen Paulus en Timotheus. En tussen Paulus en Lois. En tussen Paulus en Eunice. Wel, dat is het begin van Timotheus' leven. Dat is het begin van het genadewerk in het leven van Timotheus. Dat is het begin van zijn straks dienstbaar gesteld worden in het Koninkrijk der Hemelen. Gemeente, nog een paar aspecten die we wat nader willen belichten. Over gemengde huwelijken hoef ik niet veel meer te zeggen, denk ik. Begin daar nooit aan. Begin daar nooit aan, jongens en meisjes. En als je eraan begonnen bent, En als je gebonden bent en niet meer terug kunt, val dan toch terug op Gods woord, op Gods genade. Je kunt niet alles ongedaan maken, dat weet ik. En het zal misschien een kruis voor je zijn en voor je blijven. Maar er is genade om ook zo'n kruis, zo'n zelfopgelegd kruis te dragen. En wie weet, en nou kom ik weer bij dat woord van Petrus. Wie weet is het, al was het bij Eunice niet zo. Maar wie weet is het bij u of bij jou misschien wel zo. Dat een godvruchtige wandel, een echte godvruchtige wandel onder Gods zegen nog eens een gezegende uitwerking zal mogen krijgen. Maar dan een echte, oprechte, godvruchtige wandel. Wie zal zeggen dat God dat misschien toch zo nog zou willen doen? Wat de opvoeding van onze kinderen betreft, daar is natuurlijk in de prediking ook al het een en ander van gebleken. En daar ging het dan vanmorgen met name over, wat de taak van de moeders in die opvoedende taak is. Ik sluit de vaders uiteraard niet uit. Gelukkig als je in dat opzicht als man en vrouw, als vader en moeder ook één lijn wil trekken. En voor één zaak wil staan. En als de zielen van je kinderen je allebei ter harte gaan. Maar begin er vroeg mee. Van kindsbeen af heeft Timotheus de schriften gekend. En wanneer is dat van kindsbeen af? Nou, dan kun je wel ver teruggaan in het kinderleven. Zodra ze de dingen een klein beetje gaan leren. Zodra ze gaan begrijpen wat een klok is en wat een tafel is en wat pijn is en al die andere dingen. Zo vroeg kun je erbij zijn om ze ook al iets te vertellen van de heilige schriften. Er is geen leeftijd ongeschikt. En plant het zaad er maar vroeg in. En scherp het maar vroeg in de geest. En vertel het ze maar heel vroeg, op een kinderlijke manier, wat zaligheid is. En wat het tegenovergestelde ervan is. Ook dat. En stel dat niet uit tot later, ja, tot hoever later. Niet wachten totdat er eerst al allerlei andere invloeden zijn geweest. En allerlei andere dingen aandacht hebben gevraagd. En allerlei andere dingen de geest al hebben ingenomen. Van kindsbeen af. En vervolgens in dat godsdienstige onderwijs gaat het om de heilige schriften. Dat wordt in onze tekst met name genoemd, de heilige schriften. En leer ze nou ook maar zo over de Bijbel denken. Het heilig woord van God. Dat is geen boek waar je grapjes mee maakt. Dat is geen boek waar je uitdrukkingen aan ontleent die je zo te pas en te onpas ook gebruikt. Dat zijn heilige schriften en daar hebben we respect voor te hebben. Heilig. En heilige schriften. Breng ze daar. En breng dat woord tot hen. En laten de hulpbronnen die u daarbij gebruikt dan ook inderdaad schriftuurlijk zijn. Natuurlijk, elke leeftijd brengt zijn eigen eisen met zich mee. En je kunt een kind van 5 niet de brief van Paulus aan de Romeinen duidelijk maken. Dan zijn het wonderkinderen als ze dat op hun 5e jaar allemaal kunnen bevatten. Maar je hebt hulpbronnen nodig. Je hebt kinderbijbels nodig. En je hebt allerlei andere materiaal nodig om de kinderen de heilige schriften te leren. Maar laten die hulpbronnen dan ook werkelijk dienen om ze de heilige schriften beter te doen verstaan. Zie daarop toe. Zie erop toe wat je je kinderen ook voorleest. Ja, zie daarop toe. Wat je je kinderen voorleest. En wat je ze zelf laat lezen. Zie erop toe wat je de kinderen laat horen. Wat je de kinderen laat lezen, laat zien. Het gaat om hun ziel. Ze moeten wijs worden tot zaligheid. Ze moeten ook opgevoed worden voor dit leven, natuurlijk. Ze moeten ook wegwijs gemaakt worden door dit leven. Ze moeten allerlei andere dingen ook weten en ook leren en aanleren. Maar allereerst, allermeest, wijs tot zaligheid. En als je dan alles gedaan had wat je moest doen, dan moet je van jezelf nog zeggen, Heere, ik ben een onnutte dienstknecht. En nou kan ik het nog niet bereiken. En er zijn kinderen bij wie je dat zo goed kon constateren, dat je met al je ernst en met al je inspanning toch dat hart niet kunt openen. En je kunt er verdriet aan hebben dat je bij je kinderen constateert dat ze er eigenlijk toch niet naar luisteren. Je weet het trouwens nooit, maar ze geven in ieder geval de indruk dat het net als regen op een eend zomaar van hen afdrukt. En ze hebben er niks van over. Zo lijkt het. En dan sta je nog weer voor de werkelijkheid. Heere, als u het niet bedouwt met uw Heilige Geest. En dat is bij onwillige en bij gewillige kinderen net zo hard nodig. Dat is bij tollenaars en bij farizeeërs nodig. En al bij dat soort kinderen heb je ook. Maar dan is het nodig dat de Heere met zijn onwederstandelijke genade en met de krachtige werking van zijn Heilige Geest het werk vruchtbaar maakt van boven. Er wordt gesproken over geloofsopvoeding. Gemeente, ik geloof daar eigenlijk helemaal niet in geloofsopvoeding. Althans niet als een mensenwerk. Als er ooit van geloofsopvoeding sprake is, dan is dat een werk van de Heilige Geest. Die voedt op tot geloven. En wij mensen, we kunnen hooguit zeggen wat geloven theoretisch is. En je kunt het voorleven, maar je kunt het nooit geven. Je kunt het nooit werken. Maar de Heere werkt dat. Wat een wonder. En daar mocht nou Eunice op terugvallen. En daar mocht Lois op terugvallen. En daar hebben ze gezien dat God het in hun kind en kleinkind werkte. Hij opende dat hart. Hij gaf geestelijke inzichten. Hij gaf bekering en geloof. En toen zijn Lois en Eunice, die bij dat opvoedende werk ingeschakeld waren, op dat beslissende moment door de Heilige Geest uitgeschakeld. Toen deed hij het. En wijs ze daar ook maar op. Wijs ze daar ook maar op. En dan mag je ze best zeggen, ik zou het je wel willen geven. Maar ik kan het niet. Maar de Heer wel. En de Heer is ook gewillig. En de Heer is ook genadig. En de Heer denkt ook aan jou. Om ze zo echt door God, via de Heilige Schriften, wijs te laten worden tot zaligheid. En dan zie je dat het in een jong mens gebeuren kan. Dan zijn het niet allemaal mensen die op latere leeftijd tot bekering komen, zoals Paulus, of zoals nog weer anderen. Maar dan zie je dat het in een jong mens, jongelui, dat het in een jong mens gebeuren kan. En dat de Heere jou ook op je vijfde of op je vijftiende te sterk kan worden. En dat de Heere je ook gaat claimen voor zich en voor zijn dienst. En dat de Heer je ook gaat inwinnen voor zijn dienst. En dat je hele leven, dat je dan verder van de Heer nog krijgt, in zijn dienst mag besteden. En dan hoef je niet eens allemaal een Timotheus te zijn. Maar dan heb je wel datzelfde ongeveinsde geloof. En als voor jou de vraag een vraag wordt, wat is uw enige troost bij de in leven en sterven? dan mag je, wat een zegen is het als je dat in je jonge jaren al hebt mogen zoeken en hebt mogen vinden, zeggen dat ik niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Amen. We zingen Psalm 34 en daarvan het 6e en 7e vers. 34, vers 6 en 7. Laten we samen danken. Genadige God, wij danken u voor uw woord dat ons vanmorgen sprak van ongeveinsd geloof. Dat u werkte in de harten van drie generaties mensen. Van de grootmoeder, van de moeder en van het kind, het kleinkind. Heere, wat een wonder als u zo in de geslachten werkt. Wat een wonder als u zo in welk mens dan ook werkt. En wat een wonder als u de middelen die gij gegeven hebt ook laat gebruiken. En dat ge ze zelf ook gebruikt en dat ge ze vruchtbaar maakt. En dat ge er door de dauw des geestes resultaat, geestelijk blijvend resultaat op geeft. Heren, wat toen gebeurde kan toch nog. Ge zijt toch nog dezelfde. En als u het in grootmoeders hart gewerkt hebt, dan kunt u toch ook bij de dochter werken. En dan kunt u toch ook bij het kleinkind werken. Heren, wij bidden van u om die genade, die weliswaar verheerlijkt wordt in de lijn der geslachten, maar die toch altijd weer heel persoonlijk en particulier is. We bidden u om die genade voor een ieder van ons. Zegen de christelijke en godzalige opvoeding. Laten de schriften, de heilige schriften centraal staan. Ook bij de opvoeding van de kinderen die vanmorgen gedoopt zijn, Heere. En laten degenen die tot dat opvoedende werk geroepen worden het ook echt menen, echt voor mogen leven. En dat het in hun eigen leven ook gestalte en zichtbaar mag worden. En dat zo ook het werk van u in onze tijd mag voortgaan. Wij bidden u die dingen, Heere, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 102, het 16e vers. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.